Ja, gewoon echt meer mijn eigen koers varen. Dat heb ik wel echt geleerd door al die boerenvuren. En niet bang zijn dat je het fout doet. Dat het heel dom is wat je doet, want het is nooit dom. Het is hooguit zonde van iets, maar het is nooit dom. Want er zijn ook geniale dingen bedacht door zogenaamde domme mensen of domme acties. Dus dat vooral, gewoon je eigen koers durven varen. En dat wel met elkaar delen.
Je luistert naar een podcast gemaakt door Vereniging Toekomstboeren. In elke aflevering gaan Leonardo en ik, Sterre, in gesprek met boeren uit de agro-ecologische beweging. We spreken hen over hun keuze om boer te worden, hun idealen en hun boerderij. In deze allereerste aflevering ontmoeten we Els op haar zelfoogstuinderij Aardig, gelegen in het Achterhoekse dorpje Zwiep. We zitten met z'n drieën in de tuin en kijken uit over alle bedden met groentes. Er is nog veel te oogsten in de overvloed van de herfst. Ik vraag aan Els wat ze vandaag zoal gedaan heeft op de tuin.
Vandaag was vrijwilligersochtend. Het was een drukke ochtend. We waren met z'n achten aan het werk. Dus we hebben veel werk verzet. Wat oogstresten weggehaald. Wat bemest op een aantal bedden. Spinazie gezaaid. Ik ben begonnen met de bosrand opruimen die totaal overwoekt is door brandnetel. Om daar compostbakken te gaan maken. In plaats van composthopen. Iets meer organisatie. We hebben composthopen ook gewiet. Die waren ook overgenomen. Alles wordt overgenomen. Oh ja, ik heb twee nieuwe klanten verwelkomd. Rondleiding gegeven. En
laat je ze dan meteen zien wat ze kunnen oogsten?
In dit geval bij allebei niet. Nee, we hebben wel een rondje door de tuin gemaakt. Maar dat kunnen ze zelf zien. Wat ze kunnen oogsten. Ja.
En hoeveel mensen komen er hier zo oogsten door het jaar heen?
Nou, mijn doel voor aan het begin van dit jaar was 20 mensen. Ik dacht dat is in ieder geval te doen. Dat kan ik behappen. En toen bleek al heel snel dat ik ook best wel meer aan kan. En nu zijn het er 60.
Wauw.
Ja.
Dat is snel gegaan.
En daar stopt het ook mee. Ja. Ik wil maximaal 60 betalende klanten en dan nog 10 vrijwilligers. Ja.
En hoe lang heb je deze tuinderij hier al?
Ik ben 6 jaar geleden begonnen op een andere plek in Zwiep, hoe klein Zwiep ook is dat kan. En daar heb ik in het begin ook varkens en kippen gehad, 1 keer zelfs vleeskippen. En daar moest ik weg, dus dat heb ik 4 jaar gedaan. Toen had ik nog een winkel aan huis, ook met producten uit de streek, om samenwerking met andere producenten te bevorderen. En nu is dit mijn tweede seizoen hier op deze plek. En het eerste seizoen dat ik een zelfoogstuin heb gemaakt.
En bevalt dat een zelfoogstuin? Want dat had je er voorheen dus niet.
Nee, ja, dat is nieuw. Of ja, voor mij is het niet nieuw. Of voor mij is het nieuw, maar het is niet nieuw. En het bevalt me echt mega goed. Ja, want ik kan me nu focussen op de teelt. Ik kan zorgen dat de tuin er mooi bij staat, dat het volop bloeit en groeit en van alles wat is. Dat vind ik leuk. En ik hoef me geen zorgen te maken over of er mensen komen om het te oogsten. Dus ik ben niet meer overgeleverd aan de grilligheid van de consument. Want dat brak me eerlijk gezegd wel op. En ik werd er regelmatig ook heel boos van. Want dan had ik me echt 3 slagen rondgewerkt. En ik wilde heel graag mijn inkomen halen uit die tuin. En dan stond ik daar met mijn winkeltje met de prachtigste producten. En dan was er iets op de voetbal. En dan kwamen mensen weer niet. Of het regende en dan kwamen mensen weer niet. En dan was ik echt zwaar gefrustreerd, heel vaak. En dacht ik, ja, iedereen heeft zijn mond vol van transitie hier, transitie daar. En het moet anders. Maar dan moeten we dan ook wel iedereen zijn steentje aan bijdragen. En dat betekent ook dat je... soms een stapje verder moet zetten of misschien 5 minuten minder lang op Facebook zitten. En dan heb je de tijd al gewonnen om even naar de tuin te fietsen.
En je noemt de transitie in de landbouw. Heb je altijd bedacht dat je hier deel van uit wilde maken?
Altijd niet, nee. Nee, vroeger wilde ik helikopterpiloot worden. Dus dat is een andere transitie. Maar eigenlijk toen ik begon met studeren in Wageningen. Ja. Ja, en eerst heb ik geprobeerd om die transitie te doen of onderdeel van te zijn als onderzoeker aan de universiteit. En toen dacht ik van, er is wel meer voor nodig. Of in ieder geval, ik wil meer die transitie zelf in de vingers hebben en niet alleen bestuderen. En ik wilde ook meer begrijpen vanuit een ander perspectief. En daarvoor vond ik het noodzakelijk om het echt zelf te gaan doen. Echt zelf ook leren falen.
Was het een lastige stap, die stap van onderzoeker naar echt de praktijk in?
Nee. Heel makkelijk. Maar ja.
En, want had jij al ervaring met, ik weet niet, het werken in de praktijk? Toen
nee,
je...
nul.
Dapper.
Ja, nee, ja. Het is, ik denk nog steeds dat alles wat ik net zei, ik wil leren falen. Maar dat is de belangrijkste eigenschap, volgens mij, die je moet hebben. Gewoon super nieuwsgierig zijn, heel goed observeren en tijd en ruimte altijd hebben om te kijken wat er dan fout gaat. En daarvan te leren en er niet te zwaar aan te tillen. En als je er niet achter komt waarom het fout is gegaan, dan kom je er uiteindelijk toch wel achter. Dus dat, ja, die ruimte heb ik mezelf altijd wel gegeven. En dat is echt mega leerzaam. En ik heb getwijfeld om Bram van der Hof te gaan doen. Maar toen zei iemand anders, een oud collega, die zei tegen mij: ja, ik heb ook getwijfeld, maar ik heb stage gelopen nu op een bedrijf en ik denk dat ik het zelf wel kan. En toen dacht ik, allemaal, als zij dat kan, kan ik dat ook wel. Een beetje arrogant. Maar nou, ik ben het ook maar gewoon gaan doen.
Ja.
YouTube filmpjes kijken. Ik ben wel op heel veel bedrijven geweest, maar niet het gedaan, maar wel geweest, gekeken, gedaan. En,
gewerkt ook op die verschillende bedrijven?
Nee, ik heb wel...
Hallo!
Nou, ik heb wel een blauwe maandag op de moestuin in Utrecht gewerkt als vrijwilliger. Maar dat was een zorgtuin en dat vond ik wat minder. En ik heb nog wel her en der... Ja, echt allemaal een blauwe maandag gewerkt. En toen ben ik in eigen moestuin begonnen op een gegeven moment. En dat vond ik echt helemaal niet leuk. Vond ik echt niks aan.
Waarom niet?
Ja, heel raar. Maar laatst heb ik iemand ontmoet die dat ook had. Omdat het allemaal heel kleinschalig is. En ik was toen de hele tijd alleen maar gefrustreerd. Omdat ik dan heel veel sla had en dan was het ook weer weg, want dan vergat ik natuurlijk dat ik dan nog een keer moest zaaien. En heel weinig ruimte ook om dat dan te doen. Dus alles moest op een heel klein stukje. En dan, nou ja, en dan was er geen ruimte ook voor mij om de mislukkingen gewoon te laten gebeuren. Kijk, nu staan er 150 broccoliplantjes. Nou, als ze alle 150 doodgaan, dan is dat best wel, dan doe ik echt iets niet goed. Maar er gaan er altijd best wel een aantal dood. En het ene jaar meer dan het andere. En dan denk ik, goh, wat gek. Of dan zie ik op een gegeven moment sommigen een dipje en denk ik, oh, dat is gek. Of weet je wel, er is dan ruimte om er echt naar te kijken. En in de moestuin, ik denk dat de moestuin gewoon te klein was voor mij. Ja, ik weet het niet. Maar toen zijn we met de kinderen, met de oudste twee kinderen, zijn we naar Spanje gegaan. We hebben allebei een sabbatical genomen. En toen zijn we op biologische boerderijen gaan wonen en werken.
Ja. Wow.
Daar is er eigenlijk echt het zaadje geplant. Nog meer dan het al was. Want, ik werkte op de universiteit echt alleen maar met korte ketenprojecten. Dus ik kwam wel op heel veel op dit soort plekken in Europa. Maar daar hebben we het voor het eerst echt gedaan. Ja, en wat grootschaliger en ook. En vooral de kneuterigheid daar, dat ik echt dacht, oh ja, ik denk daar heel groots over. Maar eigenlijk is het ook allemaal... Het gaat vooral om dat dan maar te gaan doen. Dat was mijn conclusie van die 5 maanden boeven. Ja.
En toen dacht je, dan ga ik iets beginnen hier in Nederland.
Ja, want eigenlijk gingen we ook naar het buitenland omdat we allebei dachten, we gaan emigreren. Want we dachten dat we in Nederland, Nederland dan te klein voor ons was. Maar daar zijn we toen wel van teruggekomen. We woonden toen nog in Utrecht. En ik kom hier vandaan, uit de Achterhoek. En mijn ouders hebben een huisje in de tuin. En toen hebben we die een jaar lang gehuurd en waren we ieder weekend hier. En toen zijn we daar die moestuin begonnen. En wat dus heel grappig was, want ik vond die moestuin niet leuk, maar ik vond het wel heerlijk om hier te zijn en met de kinderen en buiten. En toen hebben we besloten dat we hier naartoe wilden verhuizen. En toen hebben we mijn baan opgezegd.
Spannend.
En ja, en toen kwam ik iemand tegen die ook een beetje dezelfde droom had als ik. We willen een boerderij beginnen en toen zijn we gewoon maar gaan doen. Maar ik heb nooit, ja, ik had nooit dit bedacht, eerlijk gezegd. Want eerder was dit dan veel te klein geweest in mijn beleving. Ik had hele grootse hectares en hectares aan, dit is maar een halve hectare.
En hoe past deze tuinderij in jouw beeld van de landbouwtransitie?
Even zomaar een vraag tussendoor. Nou ja, kijk wat ik net zei. Ik had altijd grootst. En dat is ook nog steeds een van de eerste vragen die we elkaar blijven stellen. Oh, hoeveel hectare is het dan? Hoeveel klanten heb je dan? En hoeveel verdien je eraan? En dat wilde ik ook. Ik wilde gewoon nog een inkomen eraan verdienen. En veel hectares, misschien ook wel veel verschillende dieren. In het begin hebben we met van alles nog wat geëxperimenteerd. Veel klanten, om maar veel bereik te hebben. En nu, inmiddels, denk ik, maar waarom eigenlijk en voor wie? En welke systeemverandering ben je dan eigenlijk aan het bewerkstelligen? Wat is, zeg maar, welk stukje van het systeem of welk systeem ben je nou eigenlijk omver aan het werpen? En nu denk ik, dit gaat namelijk helemaal niet over die grootte. Het gaat om het verhaal erachter en waar wil je naartoe? En je kunt met een kleine tuinderij, dat heb ik ook gezien op andere plekken, doordat je dat daar doet op die plek en met de mensen die daar wel zijn en daarmee bezig bent en het verhaal wat die plek vertelt, misschien nog wel veel meer bereiken. En anders dan verval je weer opnieuw in diezelfde valkuil van dat het toch weer gaat over kwantiteit in plaats van over kwaliteit. En de tuin geeft echt zo enorm in overvloed. En dat wil ik ook gewoon blijven benadrukken. Dat heb ik laatst ook weer naar de klanten toe een brief over gestuurd. Dus dat als er iets te veel staat en dat wordt niet geoogst, dat is dat niet verloren. Maar dat is er dan nog steeds. En het is niet meer of minder waard als het door mensen wordt opgegeten. En dat is misschien heel gek gezegd. Maar als het terug gaat de aarde in met de beestjes die het opeten, dan voedt het bodemleven. En wat het dan verder allemaal weer voedt, ja, dat is toch prachtig. Maar als ik ga maximaliseren op het aantal klanten op dit stuk en maximaliseren van de winst. En er zijn hele toffe voorbeelden van, zoals die Jean Martin Fortier. En in Frankrijk heb je die Miraculous Abundance. En er zijn er nog weet ik hoeveel meer. Maar ja, voor mijn gevoel zitten we dan, wat ik net zei tegen jou, volgens mij, dan zit je weer in die lineaire rat race. Van gaan, 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 gaan. En dan, ja, dan vergeten we de relationaliteit van alles waarin we ons begeven en hoe we ons ook kunnen bewegen in samenhang met alles.
Ja. Ja, dus wat je eigenlijk zegt, is als je daar niet aan meedoet, dan kan je eigenlijk ook meer zorg dragen voor de tuin en voor wat jij noemde de beestjes die hier zijn en de natuur.
Ja. Ja, ik had laatst een heel mooi boek gelezen van een Australische man. Junka Porte heet hij. En hij noemt dat het woord, en ik heb nog niet een mooi Nederlands woord daarvoor gevonden. Hij noemt dat wij zijn custodial species. En dacht, dat vind ik zo'n mooi woord. Ik heb het geprobeerd te vertalen, maar ik kon nog niet een mooi woord vinden. Dus ik hou me aan voor. Maar omdat dat heel gaat wat jij zegt over dat zorgdragen. En dat geeft enorm veel verantwoordelijkheid als je dat goed wil doen. Want het betekent dat je een hele belangrijke rol te spelen hebt. Je hebt namelijk een rol te spelen om zorg te dragen voor alles om ons heen. Maar ook zorg te dragen voor onszelf. Maar wel in relatie, in gemeenschap, met al dat andere wat er ook is. En niet ernaast of erboven of eronder. Want al die vormen die bestaan ook. Die zie je in ieder geval. Dat, bijvoorbeeld als iemand zegt, we gaan toch naar de kloten met z'n allen. Ja, dan onttrek je jezelf dus volledig. En dan ontken je die custodial rol die je te spelen hebt. Namelijk, wij hebben bepaalde gaven gekregen, of je het nou wil of niet. En dat schept een verantwoordelijkheid waar je volgens mij heel veel mee kan als je dat wil. Maar als je in die prestatiedrang zit en vol in die passie. Daar hadden we het laatst ook een discussie over. Passie is heel mooi, maar als je te veel passie hebt, dan word je ook blind voor alles wat er om je heen gaat. Want dan ben je alleen maar bezig met die passie. Dus weer een stapje terug te kunnen doen. En ook nou, misschien gewoon een half uur hier alleen maar even zijn. Om te kijken van oké, hoe gaat het eigenlijk met deze plek?
Is dat misschien iets van dan zorgdrager of zo, custodial?
Ja, zoiets.
Die zorg.
Ja, die zorg. Een zorgdragende species.
Soort.
Ja.
En heb jij voorbeelden van dingen waarvan je denkt van ja, dit kan ik doen omdat het tuin klein is en dat zou eigenlijk niet kunnen op een, als je een grootschalig bedrijf hebt dat heel volledig gericht is op meer productie?
Nou, ik denk punt 1 sowieso al die mislukkingen. Dat is heel vervelend, het is altijd vervelend, is voor iedereen vervelend. Maar er is hier zoveel overvloed dat er is dan ook iets anders. En ik kan het tegen de mensen zeggen, want ik zie ze. Ze komen hier, dus ik kan ze persoonlijk zeggen waarom dat zo is. Dus ik kan het ze uitleggen en dat werkt eigenlijk altijd wel.
En met mislukking bedoel je een oogst die niet gelukt is?
Ja, ja, zoals dit jaar hadden we de derde serie sla. Hadden we geloof ik 10 kropjes van de 150 over. En er zat ineens een beestje. Ja, dat is echt heel vervelend. Het is leuk voor dat beestje dat je zoveel te eten had, maar iets te veel beestjes. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend, want iedereen had hartstikke veel zin in sla in augustus. Het was geen sla. Ja, en dan klagen de mensen wel, maar ja, en dan heb ik het uit te leggen. En dan snappen ze het. Het is nog steeds jammer. Want ja, het blijft natuurlijk jammer dat je nog geen sla hebt. Maar dan is er wel begrip voordat het jammer is. En ik denk die ruimte, die tijd en de gelegenheid om dat uit te leggen. Dat wel ook wel heel belangrijk is. Omdat je dan, anders kun je mensen ook niet meenemen in het geheel. Dan blijven ze echt op afstand. Dan een letterlijke afstand, maar ook een niet-fysieke afstand. Tot het niet snappen, niet kunnen begrijpen, niet kunnen relateren.
Maar dat betekent eigenlijk dus ook dat jij aandacht geeft ook aan je klanten.
Ja, ja.
Of dat hoort er ook bij. Dus de aandacht voor de grond, maar ook de aandacht voor de klanten. En...
ja, aandacht voor de klanten en ze meenemen op reis door de tuin. Door de seizoenen, maar ook door wat er allemaal gebeurt met de tuin. En ook wel op reis door mijn filosofie over de tuin. En hoe deze tuin een rol speelt in voor mij echt in een groter geheel. Want het is maar een heel klein tuintje. Dat zeg ik zelf ook altijd erbij. Ja, maar het is maar een heel klein tuintje. En waarmee ik natuurlijk precies doe wat ik eigenlijk niet wil. Namelijk het allemaal op die grootsheid gooien. Maar die kleinschaligheid maakt het juist mogelijk om een bepaalde vorm van intimiteit te creëren met elkaar. Waarin er een heel ander soort gesprek ontstaat. En dat mensen dingen durven vragen of zeggen. En ik ook, die anders misschien niet durf te zeggen omdat de afstand te groot is. Die intimiteit is dan is er niet om zo'n verhaal in te bedden.
Ja, dus het is klein in oppervlak, maar het is groot in aandacht die je geeft.
Ja. Ja, dat is zeker wel waar. Ja, de mogelijkheden zijn ook eindeloos. Ja, om het nog meer te verbinden met van alles. En ook de vrijwilligers, want we hebben dan dit jaar echt enorm veel nieuwe vrijwilligers gekregen. En dat is voor mij geweldig. Want ja, wat wij zoals vanochtend, wat we dan gedaan krijgen op een ochtend, is gewoon waanzinnig. Dan kan ik in mijn eentje kan ik dat niet. Nee, kan ik dat gewoon niet eens in een week doen. Ook omdat het zoveel gezelliger is. En, dus zij geven mij heel veel. En zij krijgen ook heel veel terug. En er zijn er ook bij de meeste, weet ik eigenlijk niet. Volgens mij de helft werkt nog. En die kiezen er bewust voor om hier te zijn. En ik zeg altijd een beetje gekscherend dat iedereen heeft eigenlijk een hulpvraag. En het is geen zorgtuin, helemaal niet. Het zijn allemaal hele gezonde mensen. Op hun eigen manier. Maar iedereen komt hier wel met een vraag, anders ben je niet. En kennelijk krijgen ze langs mijn hand voor ze gevoed in die vraag. Dat vind ik wel heel mooi. Of ze voeden elkaar. En dan krijg je een hele toffe sfeer door. Dus dat is ook wel iets wat de tuin geeft. En dat is. Dit kan je niet in waardes uitdrukken anders dan in woorden of in gevoel. Daar kun je geen prijskaartje aan hangen. En op het moment dat ik bijvoorbeeld de gemeente op zou bellen en zeg van nou, ik wil wel wat mensen hebben om met een pgb of weet ik veel. Dan is dat al weg, want dan zit er alweer een druk op.
Kan je een voorbeeld noemen van dan een vraag waar een klant dan bewust of onbewust hier naartoe is gekomen?
Ja, ik denk dat een heel vaak voorkomende vraag is echt zingeving. Want ik wil ook wel echt iets met mijn handen doen. Ik wil onderdeel zijn van een gemeenschap. Ik ben hier nieuw komen wonen en ik wil graag mensen leren kennen die gelijkgestemd zijn. Reïntegratie, maar dan dus niet officieel. Kijken waar ik sta, wat kan ik wel, wat kan ik niet. Geestelijke reïntegratie.
Voelt het ook als een gemeenschap hier, de tuin, met de mensen die hier komen en met jou?
Ja, steeds meer. Het is natuurlijk nog maar heel pril, maar dat begint wel steeds meer te komen. Ja, ja. Zeker met vrijwilligers. In juli hadden we spontaan een open dag georganiseerd. Een week van tevoren zaten we hier koffie te drinken en toen zei ik ineens, zullen we een open dag doen? Lijkt me gezellig. En toen zei iedereen, ja, is goed, leuk. En heel toevallig was iedereen er die vrijdag, ook de mensen die eigenlijk op woensdag komen. Ik weet niet waarom, maar iedereen was er. En iedereen kon. Dus die zaterdag erop, een nieuwe vrijwilligers, die was pas één keer geweest. Die had een event shelter. Het was een super warme, zonnige dag in juli, half juli. En we waren hier met z'n allen en iedereen was bezig en iedereen pakte een rol. En mijn broer die ging pizza's bakken en iemand anders die ging reiki doen. En de buurvrouw hierachter die ging daar yoga doen. En het was echt super grappig en alles ontstond. En ik had helemaal niet over nagedacht en niemand had er over nagedacht. Iedereen was er en de mensen die kwamen binnen en ik dacht ineens, oh ja, ik moet natuurlijk die mensen allemaal welkom heten. Want het is toch een beetje de tuin van Els, zo zien mensen het dan. Terwijl voor mij is het veel meer de tuin van ons allemaal. En ik ben dan toevallig degene die dan de lijnen uitzet. Want dat moet iemand doen, want anders wordt het chaos. En toen dacht ik ineens, oh, het is eigenlijk wel heel handig als dan de vrijwilligers al die mensen mee de tuin innemen. Dus toen begon ik dat zo te vragen en iedereen vond dat leuk. Dus toen ontstond die structuur en iedereen was razend enthousiast. En iedereen, de hele tuin was hier vol en met allemaal mensen en die werden rondgeleid door de vrijwilligers. En ja, het is echt fantastisch. En toen had ik wel echt zo'n gemeenschapsgevoel. Ik dacht, oh heerlijk, het is echt geweldig. Ja, zo doen we het met z'n allen.
En dat eigenlijk al in het tweede jaar?
Ja, of misschien het eerste jaar.
Ja, het eerste jaar.
Van het zelf oogsten.
Ja. Ze noemde eerder dat er oneindig veel mogelijkheden zijn op zo'n tuin.
Ja.
Waar zou je dan naartoe willen? Heb je daar een idee van?
Nee. Nee, weet ik echt niet. Wat ik wel, ik weet wel dat ik eigenlijk een beetje onlangs zo met mezelf bekokstoofd. Dat ik echt mezelf constant wil behoeden voor de valkuil van meer. Dus dat ik nu ga ik gewoon een slot zetten op mezelf. En zeg ik wil gewoon 60 klanten. En ik wil dat en dan nog 10 vrijwilligers. Want vrijwilligers mogen bij mij ook gewoon gratis oogsten. Dus dan 60 betalende klanten. En daarmee gaan we het gewoon doen. En dan gaan we maximale diversiteit creëren. Nog met bessen, allerlei soorten bessen erbij. Misschien wat fruitbomen. Er komt nog een kas. En dat wil ik dan eerst helemaal hebben staan komende, weet ik veel, 2-3 jaar. En dat samen zo neerzetten en dan gaan we wel eens verder kijken.
Maar dat klinkt eigenlijk al heel erg als een plan.
Nou, je plan. Ja, maar niet, want ik had vorig jaar zat ik zo te rekenen en te berekenen. En zat ik Excel sheets te maken met hoeveel ik dan precies moest en zo. En toen, behalve dat ik enorme koppijn ervan kreeg, zakte de moed me in de schoenen. En toen dacht ik echt, oh, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Want nu ben ik weer. En toen dacht ik, oh, ik kan makkelijk 150 klanten doen. Echt easy. Nu kan ik wel. Maar ja, vind ik het dan nog leuk? Is die gemeenschap er dan nog wel? Vinden zij dat nog wel leuk? Als er ineens, dan staat er een heel veel meer druk op dan nu. Ja. Terwijl we nu misschien wel meer gedaan krijgen in de ochtend.
We hebben het nu veel gehad over de voordelen, maar zijn er ook dingen waar je tegenaan bent gelopen? Of misschien dingen in ons huidige systeem die jouw manier van boeren een beetje in de weg zitten?
Nou ja, nee, ik denk niet zozeer in praktische zin, maar wel misschien in, dat is heel grappig namelijk, hoe zeg je dat? Op een ander niveau, want als jij zegt op manier hoe jij boert, dan krijg ik al bijna zo, dat wil ik al bijna tegen jou zeggen, ho, ik ben geen boer, ik doe maar wat. Het is maar een halve hectare en ik benut niet eens die halve hectare. die is een enorm brandnetelkwekerij. En nou ja, wat dit allemaal is, dat weet ik ook niet. Maar dus dat denk ik meer. Dat, dat de hele gemeenschap, zeg maar, om ons heen, de maatschappij, de manier hoe wij constant, en ik zelf ook, hè, ik doe daar keihard aan mee, hoe we constant onszelf, het landbouwverhaal waar we mee opgevoed zijn, constant onszelf mee gek maken. En dat dat grote beter is. En die debiele dan debiele vraag, hoe gaan we de wereld voeden? Ik wil die vraag helemaal niet horen, maar ergens zit die komt dan ineens zo van, oh ja, want dat moeten we ook nog doen. En dat moeten.
Ja, maar misschien is de toekomst wel kleinschaligheid.
Ja, voor een deel sowieso, denk ik. Ik zou het te gek vinden als er nog 20 van dit soort tuinderijen in alleen al nog een bij zouden komen, bij wijze van spreken. En dat dit een nieuwe manier is hoe we met elkaar omgaan. En in kleine gemeenschappen, want dat is dus waarom ik het ook klein wil houden. Want het gaat ook over een soort mini-maatschappij. Waarin je elkaar gewoon kent en in de ogen kijkt en nog eens wat tegen elkaar kan zeggen, durft zeggen. En niet alleen maar langs de zelfscankassa hoeft en niemand meer spreekt en alleen maar bliep hoort. Maar dat je in die gemeenschap samen zorg draagt voor die plek. En echt die verantwoordelijkheid samen kan dragen. Dat wil niet zeggen dat niet één iemand de leiding kan hebben. Sterker nog, ik denk dat het moet. Maar dat gemeenschapsgevoel, dat wel echt aan de basis staat. En dat kan alleen maar kleinschalig. Want dat werkt niet meer op grotere schaal. Want dan gaan mensen ze hun snor drukken. En ja, ik geloof daar gewoon niet in.
Maar ook het aandacht geven aan je bodem en het observeren van je planten.
Ja.
En ik weet niet, de natuur eromheen. Dat vereist denk ik ook een soort van kleinschaligheid. En zijn er bepaalde dingen die jij doet? Ik weet niet, bepaalde bodempraktijk of zo. Kleinschaligheid mogelijk maken, zeg maar.
Ja, dat weet ik niet. Ik ben wat bodem betreft echt nog een groentje. Ik ben nog heel erg aan het leren. Maar ik doe wel iets heel goed. Gezien hoe mooi alles groeit.
En hoe lekker alles is, toch?
Ja, dat
zei je net ook.
Ja, ik heb afgelopen week geloof ik wel 10 keer gehoord dat de bietjes zo lekker zijn. En er zijn geloof ik nog 6 bietjes. En we hadden echt een idiote hoeveelheid. Dus ze zijn wel echt heel lekker.
Nee, maar ik zag zelf al wat dingen. Jij hebt gras op de paden. Je hebt een heel divers systeem.
Ja.
Nou goed, dat zijn al voorbeelden van praktijken die volgens mij al heel goed zijn voor het bodemleven en insecten en zo.
Ja. Ja, ik laat wel bewust ook al altijd wat bloeien van de gewassen. Die pastinaak doet dat zelf. Die besluit zelf welke eigenlijk al wat best gek is. En dat doen doen wortels ook. De venkel daarachter, die bloeit. En we hebben natuurlijk heel veel bloemen tussendoor staan. En dingen laten verteren in het bed. Om het bodemleven ook in het bed te houden. En niet alleen op de compostloop. Ja, en het is voor mij wel altijd een zoektocht tussen zoveel mogelijk bedekking en niet een slakkenkwekerij hebben. We hebben nogal veel slakken gehad dit jaar. Dus dat is wel een zoektocht. Maar ik vind het wel ook heel belangrijk om inderdaad wel met die bodem de tijd te nemen om te onderzoeken. En daar constant in te blijven leren en te zien wat daar gebeurt. En dat vanochtend iemand, een van de vrijwilligers, zei die nogal veel ervaring heeft en die zo dan met de hand in de aarde zat en zei echt, jeetje Els, wat een prachtige bodem heb je, hoe doe je dat? Dus dan, ja, ik vind het jammer dat ik geen antwoord kan geven, want ik weet het niet. Maar kennelijk gebeurt er iets wat wel heel goed werkt.
Ja.
Ja.
En observeer die bodem, want ik weet nu, er zijn steeds meer boeren die ook, ik weet niet, nu gaan kijken met de microscoop en zo. Dat is een soort van, ik weet niet of het een hype is. Of
Het ligt er denk ik heel erg aan hoe je dat benadert. Want als het nu in plaats van het meten van NPK, het meten wordt van 10 verschillende of 100 verschillende soorten bodemdiertjes, weet ik niet hoeveel wijzer je wordt. Maar als je het ziet in van, oké, hoe levendig is die bodem? Dat zegt natuurlijk wel iets. Maar ik heb nog nooit de neiging gehad om dingen te meten, eerlijk gezegd. Nee, diezelfde vrijwilliger vroeg ook van, oh ja, heb je ook resultaten van je bodem? Ik zei, nee. Dus oh, vind je dat niet interessant dan? Ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, maar je het is misschien heel dom. Ik vind het super interessant, maar die cijfers hoef ik niet. Want ik neem het liever zelf waar.
En hoe neem je het waar?
Ja, door te voelen, te zien. Naar de planten te kijken, wat ze doen. Of ze tevreden zijn, of dat ze ergens behoefte aan hebben. Of ik van één ding heel veel zie. Of dat ik juist heel veel verschillende dingen zie. Dan kan ik gefascineerd kijken naar al dat leven op één zo'n pastinaakbloem. Of daarachter op die venkelbloem ook. Het is echt waanzinnig hoeveel verschillende beestjes alleen al op één zo'n bloem leven. Ja, ik denk dat is te gek, toch? Ja, absoluut. Maar het is totaal onwetenschappelijk. Dat snap ik ook wel. Maar met alles denk ik dat je moet afvragen, net als dat je dat dan gaat meten. Los van dat ik geloof dat het bodemleven zelf dat soort dingen kan sturen als het maar gezond is. Dus als het bodemleven rijk genoeg is, dan kan de stikstof kan die dan lokaal regelen. Of de pH-waarde. Dus dat denk ik ook echt. Maar ik denk ook dat bij alles moet je dan afvragen, oké, als ik dit weet, wat dan? En is dat dan die plek waar ik heb gemeten? Is dat het bed daarnaast ook? Of daarachter in de hoek? Of misschien een meter verder? En is dat dan nu omdat het maandagochtend was? Hoe zit het dan 's nachts of morgen? Want eigenlijk, nee, dat is misschien dan weer mijn visie. Die bodem is een levend organisme. Met allerlei andere organismen erin. En als je meet, dan meet je een moment. Maar voor mij is het dan een moment in iets doorgaans. Dus dan, hoe waardevol is het? Je kunt er zeker iets aan aflezen. Dat snap ik ook wel. Maar nou ja, het is constant in ontwikkeling. Dus maar hoe ziet het er over een week uit? Of over een maand? En als je één keer per jaar die meting doet, ja, ik weet niet hoeveel dat zegt over wat er verder door de seizoenen heen, of met wel of niet veel zon of regen, en met, zeker nu met al dat onvoorspelbare weer, wat dat zegt, wat dat doet, of hoe die beestjes daarop reageren.
Ja, dus het is eigenlijk een soort momentopname.
Ja.
En ja, wat kun je daar dan verder mee?
Ja, en het gaat, ja. Dat is een ander woord wat in het Engels zo mooi is, wat wij dan ook geen woord voor hebben. Sentient.
Dat ken ik niet.
Dat is iets wat bewustzijn heeft. En dan vind ik bewustzijn weer een beetje niet in het Nederlands. Maar in het Engels vind ik dat zo'n mooi woord, sentient. Dus als je... Doeg!
Doei!
Doei.
Als je ervan uitgaat dat planten, dat bomen, dat al die bodemdiertjes allemaal sentient zijn, dan zou je denken dat zij constant met elkaar op wat voor manier dan ook praten, communiceren, op een manier die wij natuurlijk niet snappen, om te bewegen, om zich voor zichzelf het goed te hebben en met elkaar goed te hebben. En als je een momentopname neemt, dan ga je er eigenlijk vanuit dat dus dat allemaal niet zo is. Want je doet een momentopname en daar kun je kennelijk iets mee. Ja.
Nee, klinkt logisch.
Nou ja, ik denk dat het een hele belangrijke vraag is om jezelf te stellen. Oké, het is tof dat ik dat nu weet. De cijfers zeggen sowieso niks, dus ik weet niet wat het betekent. Maar stel dat het zo en zo is. Of je hebt 100 van dit, deze nematode en 100 van die. Of 1 miljoen van die. Oké, en dan?
Nee, precies. Dan moet je eigenlijk de hele tijd erop letten.
Ja.
Van hoe dat verandert in de tijd, hoe dat anders is op verschillende plekken op je tuinderij.
Ja. En dan nog, wat ga je daar dan mee doen? Of wat ga je dan precies anders doen? Heb je daar dan tijd voor? Op al die plekken in je tuin? Dan is dit nog een klein tuintje, maar als je dan echt een groot veld hebt.
Ja. Ja, en hoe ga je beoordelen wat goed is en wat slecht?
Ja. Ja, wat is je referentiewaarde?
Ja. Dan kom je eigenlijk weer in die valkuil.
Ja, dan kom je weer in die valkuil, precies. Want dan ben je zogenaamd iets heel nieuws aan het doen, maar eigenlijk helemaal niet. Ja, want je gaat alles afrasteren. En in de natuur is niks gerasterd. In de natuur is alles in beweging en constant zo aan het doen. Dat vinden wij natuurlijk heel ingewikkeld, want dan snappen wij het niet meer en dan kunnen we het niet meer logisch verklaren.
Maar als je daarin... een model.
Nee, precies. Maar als je daarin probeert mee te gaan, is het best te doen.
Mee met de seizoenen, mee met de natuur, mee met de bodem.
Ja, mee met de rhizomen. Van Deleuze, daar ben ik heel erg fan van.
Nee, ik ben ook heel fan van Deleuze.
Wat? Een Franse filosoof van de vorige eeuw. En die heeft het enige boekje volgens mij wat in het Nederlands is. Het is een stukje uit de Plateaus. Dat hele dikke boekwerk van hem en Guattari. Ze waren samen een soort tweeling. Ze hebben ook een boek geschreven, dat heet de Anti-Oedipus.
Anti-Oedipus.
Ja, dus dat was een heel erg anti-Freud boek. Of ja, niet op hemzelf, maar wel tegen de alle inzichten van hem. Maar er is dus één boekje en dat heet Rhizome. En ik vind dat echt een geniaal boekje. Het is echt waanzinnig ingewikkeld en er is echt geen taal vast te knopen. Maar ik vind het echt leuk.
Ja. Ja, het is bijna zo'n peopoëzie, hè, wat je leest. Ja. Maar zijn gedachtegoed is ook zo, hè? Van alles kan aan elkaar en in elkaar. En, ja. En zo schrijft hij dan ook en daardoor is het nauwelijks te volgen.
Ja, ik zag laatst een filmpje, want ik wilde het even opfrissen omdat ik een presentatie moest geven. En daar had ik een quote ingezet van Deleuze. Toen dacht ik, oh, dan moet ik even wel goed weer weten hoe het ook alweer zat. En toen zag ik een filmpje en dan maakte ze de vergelijking met dat het eigenlijk is zoals gember. Gember heeft geen begin en eind en kan altijd overal weer omhoog schieten. En er is nooit een plek waar het ooit is begonnen. De meeste planten hebben een soort van begin en eind. En gember niet. Eén stukje grond en nee, het gaat weer alle kanten op. En ze knippen een stuk af en dan gaat het toch weer die kant op.
Ja. Ja, ja, maar dat is ook een mooie vergelijking met wat mensen gebruiken vaak een soort boom. Ook als een soort van, ik weet niet, om te zeggen van ja, hier heb je je wortels. Daar groei je naartoe, naar de lucht en zo speer je takken uit en zo. En dan komt Deleuze met zijn rhizoom en die gaat van alle kanten op.
Ook een beetje als kweek, maar dat is een minder leuke vergelijking met gember.
Ja.
Kweek is ook heel lekker, hoor.
Oh.
Ja, het is echt lekker, ook als thee. Je moet alleen maar even goed schoonpoetsen, is iets moeilijker dan gember.
Ook als thee en wat nog meer dan?
Ik doe het ook als gewoon zo kouwen in de tuin, als een soort kwad, maar dat is niet hallucinerende werkingen.
Ja, wel medicinale, toch?
Wel medicinaal. Ja, maar wat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, het is heel fris.
Maar we hadden het al over dat je veel leert van hier op de tuin zijn, ook door, eigenlijk door te leren, door te doen, door fouten te kunnen maken.
Ja.
Leer je ook nog van andere boeren?
Ja, absoluut. Ja, het meeste denk ik wel. Hoor. In ieder geval aanvankelijk, maar nu ook nog wel. Door te zien hoe zij het anders doen, vind ik leuk. Eigenwijze boeren die gekke dingen doen tegen de zogenaamde conventies in. En de een is heilig van overtuigd dat de ploegen echt het allerbeste is. En de ander vrezen en de ander juist helemaal niks doen. Wel of niet mesten, of welke soort mest, of in welk seizoen, en wel of niet voorkweken, en waar je zaad vandaan haalt. Nou, echt alles. En gewoon zijn op andermans tuin, daar kun je ook echt mega veel van leren. Voor mij is dat wel echt heel essentieel geweest. Als ik nooit bij iemand had kunnen kijken, dan was dit er nooit geweest, dat weet ik zeker. Dat weet ik echt heel zeker.
Ik heb mijn vraag gesteld. Als je...
Ja, nee, ik wil ook
wel. We zijn best wel lang.
Is er nog iets wat we missen, wat jij nog zou willen vertellen of toevoegen?
Ik heb wel veel gezegd, hè. Nee, waarschijnlijk denk ik over een half uur, oh ja, dit had ik nog willen zeggen, en dit had ik nog willen zeggen, en dit had ik nog willen zeggen. Dan lees ik allemaal van die hele mooie boeken en dan zie ik al die verbindingen in de tuin gebeuren. En dan denk ik, oh ja, dit zie ik ook echt. Oh ja, dit wil ik meer. En oh ja, zo kan het ook. En dat vind ik super waardevol. Ja. Maar ik denk wel, voor mij echt wel een heel belangrijk punt wat ik zei over die custodial species. Dat staat ook heel mooi trouwens in dat boek van Een Vleg van Heilig Gras. Zij noemt het anders trouwens. Maar... volgens mij meer keystone species. Ik denk dat als we die verantwoordelijkheid durven nemen, binnen alles wat er nu is, hè, dat het allemaal best wel heel pittig gaat worden, is volgens mij gewoon een feit.
Ja.
het thema van klimaat en wat er allemaal bij hoort en bij komt. Maar het gevoel hebben dat je daarin een rol speelt om het anders te doen, is volgens mij ook cruciaal. Hoe klein dat dan ook is.
Ja, groot. Ik vind het best
groots. Ja. Nee, omdat je dan handelingsperspectief hebt. En dat je het samen doet. En niet alleen. Heel belangrijk.
Ja. Ja, en je bent het echt aan het doen, hè?
Ja.
Ja, het is niet echt iets waar je over praat of waar je over nadenkt. Of wat je...
Nee, dus voor mij zijn dat wel hele belangrijke dingen. Super belangrijk om met een bordje ergens te staan en boe te roepen. Maar het is ook fijn om in plaats van dat ook iets meer een creërende rol te spelen. Dus dingen maken, dingen onderhouden en dat samen doen.
Je luisterde net naar een podcast van Toekomstboeren. Toekomstboeren is een vereniging voor en door agro-ecologische boeren die zich inzet voor onder meer kennisuitwisseling, belangenbehartiging en onderling contact tussen boeren. Als je nu naar deze podcast geïnteresseerd bent in de vereniging of in de agro-ecologische landbouw, dan is er veel informatie te vinden op de site www.toekomstboeren.nl. Voor deze podcast is muziek gebruikt van Purple Planet Music, te vinden op purpleplanet.com.